Broeders en zusters, jongelui in de kerk en bij de kerktelefoon, fijn dat we deze ogenblikken mogen hebben in de week van voorbereiding. We hopen dat de Heere ons een zegen zal geven. Ik stel u voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 22 en daarvan de versen 12 en 13. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten, nog oor nog oog van mijn verdrukking wenden. Maar heeft verhoord wanneer ik uit de ellende riep naar omhoog. En daarom mag ook gelden, het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten dis geleid. Psalm 22, de verzen 12 en 13. Willen wij eerst samen een zegen aan de Heere vragen. Heere, zo in de stilte van dit kerkgebouw en midden in de week van voorbereiding op het avondmaal, mogen wij een ogenblik ons bezinnen. Op uw woord, op uw lijden, op uw overwinning en op het toepassende werk van de Heilige Geest in het geloofsleven. Maar daar wilt u ook het avondmaal, de gelovige viering ervan, gebruiken. Dat het waar mag zijn wat we net gezongen hebben, zo leven uw hart door hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Rijk als u dat al schonk, Heren, in het verleden en bevestigde aan de tafel. En in die verwachting mogen we ook de komende zondag tegemoet leven. Als we voor het eerst vrijmoedigheid zouden ontvangen om de dood des Heren te verkondigen, Heren, wilt u ons dat dan ook in de beleving schenken? We bidden voor heel de gemeente, in ziekte en zorg, in zegeningen en dankbaarheid. We denken aan de wereld. We bidden voor de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in Zuid-Frankrijk. De Duitsers en de Spanjaarden en andere nationaliteiten. Heren, wat een ramp. Wij bidden om ontferming dat familieleden dat mogen verwerken met u de Heere. O God, ontfermt u zich over diep verdriet. Wij bidden om uw zegen bij de meditatie, bij het zingen, bij het orgelspelen. En een moment stil zijn voor God, stil zijn tot God. Heere, wilt u zelf de leiding hebben en ons persoonlijk bedienen uit de volheid van uw genade. Dat bidden we om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil met u lezen uit de lijdensgeschiedenis. Lucas 22, de verzen 39 tot 46. En dan zingen uit Psalm 62... het vijfde couplet. In God is al mijn heil, mijn eer. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Psalm 62, vers 5. Na de lezing van het Lijdensevangelie. En vanavond uit Lucas 22, vers 39 tot vers 46. En hij ging de stad uit. En hij vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neemt deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Tot zover. Straks na de meditatie wil ik met u zingen uit Psalm 91, vers 1. Maar het is de bedoeling dat we ook vers 5 zingen, broederorganist, dat is geen bezwaar. Dus Psalm 91, vers 1 en ook vers 5. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien voor uw behoudenis strijden. Psalm 91, vers 1 en 5, straks na de meditatie. En ik wilde met u een ogenblik nadenken over het gelezen schriftgedeelte met als uitgangspunt vers 43 en vers 44. Zullen we die nog eens een keer lezen? Dus Lucas 22, vers 43 en 44. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Heel bekend, dit stukje uit de lijdensgeschiedenis, geliefden. En als het bekend is, dan is er altijd ook het gevaar dat je eraan gewend raakt. En dat kan nu juist niet. Jezus heeft net het avondmaal ingesteld en hij staat op van de tafel. En de lofzang zingend gaan ze richting de Olijfberg. Het schriftgedeelte zegt dat hij dat gewoon was zo te doen. Maar de heiland weet wat er nu op hem afkomt. De zware toorn van God komt op hem af. En daar siddert hij onder. Hij heeft behoefte om de sterkte van zijn vader te zoeken in het gebed. En hij heeft ook behoefte aan vriendschappelijke nabijheid, waardoor hij de drie intimi vraagt om wat verder met hem de hof van Gethsemane in te gaan. En een steenworp van hen zich verwijderend, knielt hij neer in gebed. En dan zie je de godheid van de Heere Jezus en de mensheid van de Heere Jezus, die op een eerbiedige manier ook strijden om voorrang. U weet allemaal dat hij God gebleven is en ook moest zijn, wilde hij ooit dat diepe lijden waar wij wat maar van kunnen stamelen, kunnen volbrengen. Maar zijn mensheid, naar zijn mensheid, moet de Heere helemaal het eens zijn met zijn God. En natuurlijk was Gods wil ook Jezus wil. Maar het menselijke vlees is zwak, al was Jezus zonder zonde. En dat zien we nou in dat driemaal bidden. Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker maar aan mij voorbij gaan. Dat is heel ingrijpend. En ook dat we bij zo'n intiem gebed mogen meeluisteren. Want bidden, dat is toch iets tussen de Heere en je ziel. U mag meeluisteren omdat hier de beslissing valt dat u, jij, ik, als we de Heere oprecht lief hebben, zondagavondmaal kunnen vieren. Want die toorn van God die wij verdiend hadden over onze schuld, die daalt nu op Jezus neer. En hij is het er zo mee eens. Maar dat kost hem wel die gebedsworsteling. Tot drie keer toe. En als je dat in de grondtaal van het Nieuwe Testament vergelijkt, dan zie je in dat drie keer bidden dat de wil van God steeds meer centraal komt te staan. Dat wilde de Heere Jezus graag. Hij zei, ik kom om al uw welbehagen te doen. Maar dat die wil van God steeds meer centraal komt te staan. Daar worstelt hij naar zijn mensheid naartoe. En zo mogen we hem bewonderen. Heel bijzonder is dan, en ook aangrijpend, dat op een bepaald moment, bij Lucas is het niet helemaal duidelijk of dat na de eerste of de tweede keer is. Ik denk dat het na de tweede keer is, voordat Jezus de derde keer neerknielt, dat dan een engel verschijnt in Gethsemane's hof. En dat staat er apart. En aan hem verscheen een engel uit de hemel. In de oude Statenvertaling stond nog, van hem werd gezien. Het kan allebei, het hoort bij elkaar. Dus aan hem verscheen, daar staat God achter die die engel stuurt. Maar de Heere Jezus heeft ook naar zijn mensheid, naar die engel gekeken. Het betekende dus dat dat gebed in de hemel aangekomen was. En dat de hemel op een bepaalde manier, dat zijn vader op een bepaalde manier antwoordt. Door een engel te sturen die zijn mensheid moet ondersteunen om hem te versterken, staat er. Opdat dat lichaam van de Heere Jezus als een lam ongeschonden heel geschikt zou zijn om de schuld van Gods volk weg te dragen en de toorn van de Heere te stillen. Heel bijzonder. Het gebed is in de hemel aangekomen, maar dat gebed wordt niet verhoord, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat wilde de Heere Jezus ook niet. Maar in het zenden van die engel zit ook een antwoord van de hemel, dat er meegeleefd wordt en dat de Vader nog op het laatste moment ook naar zijn lichaam de versterking geeft om dat diepe lijden te kunnen aanvaarden en te kunnen ondergaan. Toen de Heer Jezus geboren was, werd, toen waren er miljoenen engelen die zongen in de, het ere zijn God in de kerstnacht. Toen de Heer Jezus optrad voor het eerst in de verzoeking in de woestijn, dat was aan het begin van zijn openlijk ambtelijke optreden, toen hij de duivel weer staan had, engelen kwamen neer en dienden hem. Dat waren er minder dan in de kerstnacht. En hier is er nog maar één. Het wordt stiller, want engelen zijn gedienstige geesten van God om ze kinderen van de Heere te ondersteunen. Hier is er nog maar één. En straks aan het kruis is er geen enkele engel meer. Maar dan is de Heere Jezus het zo eens geworden met, als hij de derde keer bidt, zo eens geworden met de Vader, dat hij tegen zijn discipelen, als hij ze weer slapend vindt, kan zeggen, sta nu maar op, het is goed. Dat staat niet zo in Lucas, maar in een ander evangelie wel, waarin je eigenlijk al iets hoort van, ik ben er klaar voor. Ik ben er helemaal klaar voor en bereid toe. En als dan die engel hem versterkt, dan staat daar zo bijzonder dat dan hij komt in zware zielenstrijd en hij bad des te vuriger, hetzelfde gebed, en niet mijn wil, maar uw wil geschieden, en zijn zweet werd als grote druppels bloed. Aangrijpend. Een zwetende heiland, dat geeft iets van de intensiteit aan van de zielenstrijd. En weer zeg ik, geliefden, dat wij er maar wat over kunnen stamelen. Maar dat dan op een bepaald moment het zo heftig wordt, dat zelfs het bloed van de Heere Jezus uit zijn poriën komt, langs zijn lichaam loopt en aan zijn kleding kleeft en op de aarde neerdruipt. Het kan ook nog iets anders vertaald worden. Want er staat eigenlijk, klonters gestold bloed worden gezien. En zo gaat het ook, hè? Als je een wondje hebt aan je arm, dat bloed dat stolt al vrij snel als je gezond bent en dan is het ook heel hard. Nu, dat staat er eigenlijk ook. Zijn zweet werd in de diepe zielenstrijd bloed dat afliep op de aarde en het klontert ook. Zo blijft het aan zijn lichaam zitten en zo blijft het aan zijn kleding zitten en zo valt het ook op de grond. Bijzonder. Straks, we staan hier nog voor de geesteling bij Pilatus. Straks wordt het bloed uit Jezus geslagen van buitenaf door een geesteling. Maar hier zie je al dat de Heere bereid is zijn bloed te geven. En dat de versterking door de engel die God zond in de verhoring van het gebed, niet de beker wegnemen, maar de beker aanreiken, dat dat gebed verhoord is in de zin van, dat hij het kan, dat hij er klaar voor is en zijn bloed hier al in principe geeft. Nu, zo'n zaligmaker mag ik u voorstellen vanavond. Ik heb een gedichtje gevonden van Guido Gezelle. Ik lees er iets uit voor. Er is een lam dat bloedt, en ik die het aanschouwen moet, en van mijzelf zeggen moet, ik ben het die u bloeden doet. Prachtig. Ik zeg het nog een keer. Er is een lam dat bloedt, en ik die het aanschouwen moet, en van mijzelf zeggen moet, ik ben het die u bloeden doet. Prachtig. Want, mijn broeder en zuster in de Heere, ik heb door mijn schuld uw kroon gevlochten en die toornbeker van de Vader gevuld. Daar heeft de Heere Jezus geen part nog deel aan. Dat is mijn zonde en mijn schuld. En ik verdien dus die toorn. En als ik nu naar die bebloede heiland mag kijken, dan wordt het wonder zo groot dat er bij God gedachten van vrede zijn voor een arme zondaar. Dat God geen lust heeft in het verloren laten gaan van mensen die ook hun goede dingen hebben, maar die het eigenlijk bedorven hebben. Maar dat God een volk wil dat hij aan zijn hart drukt. En dat voor hem leeft, dat om hem geeft. En dat de heiland, nu de eigen zoon van God, daarvoor boet, daarvoor sterft, daarvoor bloedt. Dan mag je zo naar de Heere kijken. Want als hij opstaat van de derde keer bidden, net voor het zwaarste gebed is die engel hem komen versterken en geeft hij spontaan dit bloed in die zielenstrijd. Als hij dan opstaat van zijn gebed, hij lag geknield en hij gaat naar de intieme vrienden en de andere discipelen wat verderop in de hof. Dan slapen ze eerst nog wel, maar als ze hun ogen open doen, wie zien ze dan? Jezus met bloed aan zijn lichaam, met bloed aan zijn kleed. Als een getuigenis, de bereidwillige borg. Heel bijzonder. En als we nou zondagavond maar mogen vieren, geliefden, dan zien we geen bebloede heiland. Maar de tekenen van brood en wijn op de tafel die daar stil liggen en die een stille prediking zijn, daar moet u zondag maar bij denken aan dit tekstvers. En zijn zweet werd bloed. Dat geeft naar zijn mensheid aan hoe zwaar het was. En dat geeft naar zijn godheid aan dat hij zichzelf vrijwillig offert. Voor wie? Voor wie daar nou oog voor gekregen heeft? Voor wie daar nou een hart voor gekregen heeft? Voor wie zo mocht leren afzien van zichzelf? En voor wie zo mocht opzien tot de Heer Jezus. Misschien hebt u nog nooit avondmaal gevierd. Misschien viert u zondag voor de 100ste keer avondmaal. Het blijft altijd een strijd. Het blijft altijd een geheim, een heilgeheim, dat het kan. En dat heilgeheim, dat zit nou in die bebloede heiland die zijn bloed gestort heeft. Niet meer de man van smarten. Maar de koning der glorie. En hij is de gastheer die nodigt. En als u iets kent of veel kent van uw schuld. En van de toorn die God daar rechtmatig over had moeten uitspreken. Maar die hij gelegd heeft op de Heere Jezus Christus. Dan is er plaats voor u. Ook al zijn we na ontvangen genade ook vaak niet op onze plek. Want als God dit gedaan heeft, en als de Heer Jezus dit volbracht heeft, en als de Heilige Geest zo bereid is om dat toe te passen aan het hart van mensen, zodat ze kinderen van God worden, dan moeten we eerlijk zeggen, mensen, dat we er bij lange na niet naar leven. En daarom is het altijd een strijd. Die strijd kan ook goed zijn. Het gaat nooit van een leien dakje. Maar het is een goede strijd. Een goede strijd van het geloof. En dat kan natuurlijk onder de bediening van een preek op je afkomen. Maar de Heere weet dat we meer nodig hebben dan alleen de gehoorgang naar ons hart. Dat we ook met ons oog, het oog en ons hart de kost mogen geven om nou een heiland te zien die spontaan zijn bloed geeft voor weigerachtige mensen zoals u en ik. Dat is groot. En als er maar iets in je hart is, hè, dan kun je daar al avondmaal mee vieren. Je hoeft niet zonder zonde te zijn. Wie is dat? Niemand toch? Maar als dit wonder voor je open gegaan is, dan kun je toevlucht nemen tot de Heere Jezus in de stilte van je persoonlijk geloofsleven en in de openbaarheid van het avondmaal dat zondag bediend wordt. Als daar niets van gekend wordt, dan moet u ook geen avondmaal vieren. Want het zit niet in je binnenzak, hè, zo van ik heb het en ik houd het en ik ben het nooit kwijt. Nee, het is een relatie als het goed is, door de Heilige Geest gelegd. En dat gaat wel eens op en af, dan is het wel eens vloed en eb. Het is een relatie. Als dat niet in de relatie gekend wordt, mensen, dan moeten we ons eerst bekeren. Dan is er geen plaats aan de tafel. Maar als de Heere ons te sterk geworden is, dan is het zo goed om zijn nodigende stem te horen. En als een eenvoudig kind van God gelovig de toevlucht te nemen op zijn uitnodiging aan zijn tafel. En dan uit zijn hand te ontvangen de bevestiging van de genade die in het hart is van Gods kind. Hij stapelt dan genade op genade. En als de zondag dan weer voorbij is, dan gaat het leven weer beginnen. Soms zou je de zegenrijke momenten vast willen houden. Dan gaat het leven weer gewoon verder. En weet u wat nou zo rijk is? Dat er nou in Hebreeën 1 staat dat engelen gedienstige geesten van God zijn, uitgezonden tot de hulp van degene die de zaligheid zullen beërven. Eén engel voor Jezus in Gethsemane. Geen engel voor Jezus aan het kruis, want hij kon het en hij heeft het volbracht. Glorie voor zijn heilige naam. Maar nu weer legioenen van engelen sinds hemelvaart en Pinksteren. Voor allen die bebloede heiland, dat bloed van de Heere hebben nodig gekregen. En mogen zien en mogen proeven. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Dan bent u onder engelenbewaking gesteld. En ik had een zwager Stijnde, een zuster, die durfde niet te zeggen dat ze er een van was. En toen kwam ze op haar sterfbed te liggen. En toen liet God haar zien dat er engelen afdaalden en opstegen op haar ziekbed en op haar sterfbed uiteindelijk. En toen vroeg ze mij toen ik op bezoek kwam, dominee, dat heb ik gezien. Hebreeën, ik weet het vers uit mijn hoofd niet, Hebreeën 1. En toen heb ik tegen haar gezegd, wat een wonder, hè. U durft het zelf niet te geloven, maar de Heere die weet van u af. Want dat zijn nou gedienstige geesten van God, uitgezonden tot de hulp van hen die de zaligheid beërven zullen. En zo is ze gestorven op hoge leeftijd en ingegaan tot de vreugde van de Heere. Nou hoeft dat met ons niet per se zo te gaan. Ook als we de engelen niet zien, ze zijn er. En dat heeft Christus nou verdiend. Dat u, kinderen van de Heere, gesteld bent onder engelenbewaring. En dan kun je het wel eens kwijt zijn. En dan kun je soms het ene avondmaalzondag ook hartelijker meezingen of meebidden en meedanken dan de andere avondmaalzondag. Maar dat blijft zo gaan, tot aan je laatste snik. Maar als u onder die engelenbewaking gesteld bent, die Christus verdiend heeft met zijn kostbaar offer, dan komt het goed. Dan kom je goed uit. Want de Heere houdt getrouw zijn woord. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Geliefden, ik hoop dat we zo mogen toeleven naar de avondmaalzondag. En daarom wil ik ook graag dat wij uit Psalm 91 nu gaan zingen. Het vijfde couplet ook. Hè. Eerste is ook heel erg mooi. Maar het vijfde. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien. Voor uw behoudenis strijden. En ik hoop dat u in dat geloof mag staan. Dat u uit dat geloof mag leven. En dat dat bevestigd zal worden in een gelovige avondmaalsviering aanstaande zondag. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, bijzonder dat u dat geopenbaard hebt in uw woord. Dat u vrijwillig uw bloed geeft voor zondaren die op u vertrouwen. En dat we dat door de Heilige Geest mogen ontvangen. Dat bloed dat komt over onze schuld en die vereffent. En over Gods toorn die dat stilt en dan het nieuwe leven aan het licht brengt. Wij moeten u belijden, Heere, dat we als kinderen van u ook zo vaak beneden de maat leven. Want uw eer, daar hoort toch een leven in dankbaarheid bij en verwondering en toewijding. O God, het blijft aan onze kant gebrekkig. Maar het is aan Christus kant volmaakt. En u krijgt toch uw eer. U krijgt toch de toewijding. U krijgt toch de glorie. In zijn machtige, volbrachte werk. Heere, daar mogen we u voor erkennen. En mogen wij in dat besef zondagavondmaal vieren. In de kerk of als wij niet meer naar de kerk kunnen gaan, thuis. We bidden ook voor die broeders en zusters thuis. Wil ze heel nabij zijn, Heere, en een avondmaalzegen schenken. Wij danken u voor de gelegenheid om zo samen te mogen zijn. En wij bidden of wij ook de moeite van het wel of niet aangaan in uw hand zouden geven en met u zouden overleggen. Als wij schuchtere gelovenden zijn, wil ons maar te sterk worden, Heere, en ons trekken door de kracht van uw geest met uw lieflijke hand. Als we nonchalant zijn, bekeer ons dan, Heere. Als we mogen staan in de verzekerdheid van het geloof en in de verwondering, wil dan ook bevestigen wat u gewerkt hebt in afhankelijkheid van u. Breng ons ook weer veilig naar onze woningen en geleid ons naar de zondag toe en daarna. Wij bidden het voor gezonden en zieken, voor ouderen en jongeren. Hoor ons in danken en bidden, uit genade om Christus wil alleen. Amen. Ten slotte willen we nog zingen uit Psalm 89, de bekende versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Fijn dat u er was, wel thuis en een gezegende avondmaalzondag toegewenst.